de oude en de nieuwe mens. Ik zeg dan dit en betuig het in de Here, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in hun verstand, vervreemd zijn van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijn, die zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Dat gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden gaat uit uw mond, maar zo er enig goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien ze horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft.
Soms kun je iemand herkennen aan de manier waarop iemand gekleed is. Je hebt bepaalde kledingstijl. En soms zeg je, die stijl dat past precies bij die en bij die. En zo gaat hij ook altijd gekleed. Nu vanmorgen vraagt de apostel Paulus ons aandacht voor de kleren van een christen. Welke kleren heeft een christen aan? Nou, dat staat vanmorgen in dit gedeelte. Want een christen heeft nieuwe kleren ontvangen van Christus. Door de Heilige Geest. En die oude kleren die hij eerst aan had, die zijn uitgedaan. Daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. De nieuwe kleren van een christen. En daarin zien we ook dat je christen bent door het woord, met het woord en met de daad. Dus de nieuwe kleren van een christen. Drie lijnen vanmorgen. Verandering, vervanging en vernieuwing. Dus de nieuwe kleren van een christen. Verandering, vervanging en vernieuwing. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze. Hij laat zien dat er een hele grote verandering in het leven van deze mensen heeft plaatsgevonden. Want laten we even naar Efeze gaan vanmorgen. Er was een tijd in Efeze voor de komst van Paulus, voordat hij daar het evangelie verkondigde, dat deze mensen leefden als heidenen. Dat laat hij ook in onze tekst zien, maar dat zie je ook al in de vorige hoofdstukken. Ze hadden andere goden. Ze kenden de God van de Bijbel niet, om zo te zeggen. En vooral de godin Diana, die werd daar vereerd. Maar er kwam een verandering. En voor dat woord verandering kun je ook gerust bekering gebruiken. Er kwam een ommekeer, er kwam een verandering in het leven van deze mensen door het horen van het evangelie. Ze kwamen tot bekering. En als je dat leest in het Bijbelboek Handelingen, dan zie je wat er gebeurt. Ze verbranden allerlei boeken die met toverkunsten te maken hebben. Die verbranden ze publiek daar op de markt. Met andere woorden, ze doen afstand van het leven dat ze tot dan toe hebben geleid. Zonder God. Nu is hun leven anders geworden. Nieuw geworden, zou je ook kunnen zeggen. En dat heeft alles te maken met Christus. Bekering begint niet bij mensen. Bekering begint niet bij u, bij mij en bij jou. Bekering, daarvan ligt het initiatief bij God. Bij de Heer Jezus. Die mensen daar in Efeze, die zijn niet zelf op de gedachte gekomen om zich te bekeren tot het evangelie dat Paulus bracht. Het is Christus die begonnen is. En dat is nu wat je in vers 20 leest. Heel belangrijk voor de tekst ook van vanmorgen. U hebt Christus alzo niet geleerd. Hij zegt hier, jullie leefden vroeger in onreinheid, in losbandigheid. Jullie leefden zonder God. Maar er is nu verandering ingekomen door Christus. Jullie hebben Christus geleerd. Dat is in het Grieks een hele aparte uitdrukking. Want er staat niet, dat hebben jullie van Christus geleerd. Er staat ook niet, hij heeft jullie allerlei voorschriften gegeven, zodat je leven veranderd is. Nee, jullie hebben Christus geleerd. Dat wil zeggen, jullie hebben Christus ontmoet. Jullie hebben hem leren kennen. En die ontmoeting, die verandert je hart en je leven. Hoe is dat gegaan? Nou, Paulus zegt er nog iets meer van in vers 21. Jullie hebben naar hem gehoord. En je bent door hem onderwezen. Daar begint dus bekering mee. Met horen naar het evangelie. Met horen naar het onderwijs van de Heer Jezus. En daarin laat Jezus zien wie hij zelf is. En dat is gebeurd toen Paulus daar in Efeze het evangelie van de Heer Jezus heeft verkondigd. Hij heeft daar gesproken over de gekruisigde Heer Jezus. Over de opgestaande Heer Jezus. Hij heeft daar gesproken over het volbrachte werk dat nodig was om zondaren met God te verzoenen. En ze werden ervan overtuigd dat dit evangelie dat Paulus bracht de waarheid is. Paulus zegt dat er ook bij. Gelijk de waarheid in Jezus is. Dus wat is de bedoeling van het horen naar het woord? Dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat het tot een persoonlijke ontmoeting met hem komt. En dat door de Heilige Geest het tot zo'n ontmoeting komt, dat dat blijvend een stempel draagt in je leven. Dat je zijn stem gaat horen. En dat je in je hart ervan overtuigd wordt, dit is de waarheid. Dit is betrouwbaar. Dat is ook wat er in onze tekst in vers 23 staat. Het is een volle tekst, maar probeer het wat duidelijk te maken. Dat je vernieuwd wordt in de geest van uw gemoed. En je gemoed, dat heeft ook te maken met je hart, met je denken, met je willen. Met andere woorden, je gaat anders denken als je door de Heer Jezus onderwezen wordt. Als de Heilige Geest dat woord van Jezus in jouw hart indrukt, dan ga je anders denken. In vers 18 staat, je bent vanuit jezelf verduisterd in het verstand. Zo worden wij geboren. Als mensen die geen kennis van God hebben, onwetend. Ons hart is hard. Maar door de Heilige Geest verandert dat. Je verstand wordt verlicht. Je gaat buigen voor Christus. Je gaat zien dat je hem nodig hebt. Dat je zonder hem verloren bent. In je zonde. Dat is de verandering. Dat is de bekering. Eerst leef je zonder God. Maar nu leef je met God. Door die krachtige verandering. Door de Heilige Geest. Kijk, en dat was niet alleen nodig bij die heidenen daar in Efeze. Maar dat is nu wat de Bijbel zegt, en dat laat Paulus ook in deze brief zien, dat is bij ons allemaal nodig. Want als je een paar bladzijden terugbladert naar Efeze 2, dan heeft Paulus het niet alleen maar over de heidenen die dood zijn door zonden en misdaden. Maar dan zegt hij, wij allemaal, we zijn allemaal van nature kinderen van de toren. Allemaal zijn we zulke mensen. Of je nou Jood of heiden bent, we zijn allemaal precies hetzelfde. En we hebben precies hetzelfde nodig. Want ons denken is niet meer zoals God dat geschapen heeft voor de zondeval. Wij denken verkeerd. We denken ik gericht. We zijn niet gericht op de eer van God, maar op onszelf. En dat komt tot uiting in allerlei zondige verlangens en verkeerde begeerten. En die worden weer omgezet in zondige daden, in onreine daden. En dat is nou wat de Bijbel en wat ook in onze tekst de oude mens wordt genoemd. Zo worden wij geboren. Als een kindje geboren wordt, dan is dat natuurlijk een nieuw mensje op aarde. Maar de Bijbel die laat er ook licht op overvallen. Die zegt, zo'n nieuw mensje dat hier op aarde geboren wordt, dat is eigenlijk al de oude mens. We zijn allemaal kinderen van Adam, in zonde gevallen. En we hebben allemaal die vernieuwing, die verandering, die bekering nodig. Dat is het onderwijs van de Heer Jezus. En Christus die onderwijst, die wil die verandering bewerken door de kracht van de Heilige Geest. Dus daar gaat het om in het leven van een christen. Niet in de eerste plaats om allerlei voorschriften en regels, maar het gaat om Christus die ons onderwijst. U hebt Christus geleerd. Hij verandert je denken. Hij verandert de richting van je leven. Hij onderwijst over zichzelf, zodat je hart op hem gericht wordt. Zodat je zijn bloed nodig krijgt tot bedekking en reiniging van al je zonden. Dat is het liefste werk om te doen, ook vanmorgen. Om zondaren te onderwijzen. Om jongens en meisjes hier in de kerk aan te raken met de kracht van de Heilige Geest. Dat je gaat luisteren naar hem. Er is geen betere plaats dan aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Aan de voeten van hem. Dat is de hoogste plaats. Want je krijgt onderwijs van hem. Van ongekende hoogte en diepte. Kijk, je hebt op school misschien wel een leraar of een docent waarvan je zegt, nou dat is de beste. Die snap ik nou. Die kan het zo uitleggen en dat is je favoriet om zo te zeggen. Nu als het in de kerk om een leraar gaat, dan moet je niet naar een dominee kijken, dan moet je niet naar iemand kijken die catechisatie geeft op de vereniging, maar dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Hij is de hoogste leraar, de beste docent die er is. En hij wil ons onderwijzen. Ja, daar gebruikt hij mensen voor. Maar door die mensen heen moet je Jezus zien. Die je wil onderwijzen. Die je hart wil vernieuwen. En die je hart wil veranderen. En Paulus laat zien, er gebeurt wat in je leven. Als de Heilige Geest gaat werken, dan kun je niet dezelfde blijven. Je kunt niet langer een slaaf van de zonde blijven. Kijk, die mensen die heb je ook. Ja, ze zullen dat misschien niet zo zeggen dat dat op die manier kan. Maar in de praktijk van hun leven zie je dat soms. Die denken dat je gewoon christen kunt blijven en met de wereld mee kunt doen. Dat je van twee walletjes kunt eten. He, dat je bijvoorbeeld zaterdagavonds op een feest van de wereld kunt zijn en uit je dak kunt gaan en allerlei dingen ook kunt doen en zingen misschien wel die tegen Gods woord ingaan. En op zondagmorgen zit je in de kerk en dat kan samen gaan. Dat kan zo blijven. Maar de Bijbel zegt, kies heden wie je dienen zult. Je moet een keuze maken. Het is één van de twee. En als je bij Jezus bent, dan verandert dat je leven. Jezus is geen halve zaligmaker. Dat je kunt zeggen, hij heeft mijn zonde vergeven en ik sta weer recht tegenover God. En nou maakt het allemaal niet meer uit. Hij is een hele zaligmaker. Dat wil zeggen, hij vergeeft niet alleen je zonde, maar hij vernieuwt je ook. Je wordt veranderd van binnenuit. Dus dat is ook een toets vanmorgen. Om jezelf daaraan te toetsen. Als je denkt dat je van Jezus bent, tegenwoordig wordt dat woord reflecteren vaak gebruikt. Hè? Dat je op jezelf moet reflecteren. Dat je naar jezelf moet kijken hoe je iets moet doen. En doe je het wel goed en doe je het op de juiste manier. Moet er iets veranderd worden in je leven? Nou, de tekst van vanmorgen is ook zo bedoeld voor een geestelijke zelfreflectie. Dat je eens gaat kijken naar je leven. Als je zegt dat je van Jezus bent. Is dat dan te merken en te zien in je leven? Want als je leven zich voortzet, gewoon in zondige gewoontes, alsof er niks aan de hand is. Nou gemeente, dan ben je bezig om jezelf wat op de mouw te spellen. Erger nog, dan ben je bezig om jezelf te bedriegen. Want dat is niet het volgen van Jezus wat de Bijbel voorhoudt. Christus leren kennen betekent hem helemaal kennen, hem volgen, aan zijn voeten zitten. je door hem laten leiden. Er moet dus wat gebeuren. Kijk, als je nou uit de vis komt, hè, je hebt in de vis gewerkt en dan heb je natuurlijk je viskleren aan en dat ruikt ook altijd natuurlijk. Maar als je dan thuis komt, blijf je dan in die viskleren rondlopen en je gaat gezellig koffie drinken in de kamer met die kleren aan. En je gaat daarna naar je kamer toe met die kleren aan. Je gaat op bed liggen, je houdt de hele dag die kleren aan. Nee, dat doe je natuurlijk niet. Want die viskleren die ruiken. En als je thuis komt, dan zegt je moeder misschien wel gelijk, leg die kleren maar even daar neer. In de wasmachine of zo. Of misschien wel in de schuur. Dan zal ik ze wel uitwas. Die oude kleren moet je uitdoen. En nieuwe kleren aandoen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier ook zegt. Want die oude kleren, die ruiken, laat ik het maar even zo zeggen, die ruiken naar de zonde. Die past niet bij een christen. Die moet je uittrekken. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Het gaat om de oude mens en de nieuwe mens. Wij moeten de oude mens uitdoen, de oude mens uittrekken. Dat zijn kleren die je niet meer kunt dragen als christen. Kijk, soms heb je kleren die is natuurlijk wel mooi zijn, maar die op een gegeven moment wat versleten worden, wat oud worden. Er komt bijvoorbeeld een gat in of weet ik wat. Dan zeg je op een gegeven moment, daar kan ik toch niet meer voor de dag komen. Dat ziet er niet meer uit. Nou, dat zegt Paulus van die kleren van de oude mens. Hij zegt, dat ziet er niet uit voor een christen. Zo kun je niet leven. Daar kun je niet meer in laten zien. Die oude mens. Ja, wat is die oude mens? Dat is de mens die beheerst wordt door de zonde. Die zich laat leiden door de zonde. Waarin de zonde het voor het zeggen heeft. Waarin je niet luistert naar wat God zegt en God wil in je leven. Die oude mens die verzet zich daartegen. Die wil zich daar niet aan onderwerpen. Dat is de oude mens. Paulus zegt alles wat behoort bij je vorige wandeling tegen deze Efeziërs. Zoals je leefde toen je nog heiden was. Alles wat hoort bij het leven als een heiden zonder God en zonder de Heer Jezus Christus. Dat moet je uittrekken, dat moet je wegdoen. En Paulus zegt dat is gebeurd toen jullie tot bekering kwamen. Toen hebben jullie de oude mens uitgetrokken. Toen hebben jullie de nieuwe mens aangedaan. Dat is gebeurd door de Heer Jezus. Toen hij met zijn kracht en met zijn geest werkte in je hart en in je leven. Dat is gebeurd toen je tot bekering kwam, zegt hij. Maar hij zegt er in onze tekst dan ook nog bij. Dat is niet maar een eenmalig gebeuren. Daarvan kun je niet zeggen, nou eens bekeerd, altijd bekeerd en we kunnen rustig verder gaan. Nee, wat eenmalig gebeurd is in mijn bekering toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Dat moet zich nou elke dag herhalen. Dat moet elke dag weer opnieuw gebeuren. Elke dag die oude mens uitdoen en die nieuwe mens aan. Elke dag, net als je uit de vis komt, elke dag die oude viskleren weer uittrekken. En je goede kleren aantrekken. Zo moet je het ook doen met die oude en nieuwe mens. Dat is christen zijn, zegt Paulus. Waarom? Nou, die oude mens, die wordt verdorven. Het is misschien een wat moeilijke tekst, maar ik hoop dat je er wat van meeneemt. Die oude mens, die wordt verdorven, staat er in de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, dat is een proces onderweg naar het verderf. Je raakt steeds verder in geestelijk opzicht van de weg, als je je laat leiden door je zondige gedachten en door je zondige verlangens. Want Paulus zegt, die misleiden je. Die zetten je op een verkeerd spoor. Die bedriegen je. En voor je twee trap je er elke keer weer in. Want het lijkt wel aantrekkelijk. En zo is het ook begonnen in het paradijs. Toen Adam en Eva door de slang op die verboden vrucht werden gewezen, toen leek dat zo aantrekkelijk. Het is zo aantrekkelijk om in te gaan op iets wat verboden is, toch jongens en meisjes. Als je vader of moeder zeggen, dat mag je nou beslist niet doen. Of daar moet je nou echt niet naartoe gaan. Nou, dan wordt je nieuwsgierigheid eigenlijk geprikkeld om er juist wel heen te gaan. En om het wel te doen. En om eens te kijken wat dat is. Zo gaat het met zondige verlangens, zegt Paulus. Ze lijken zo mooi en zo aantrekkelijk. En ze lijken je een hoop plezier te geven. En die oude mens, die voelt dat. Die oude mens, die wil dat. Die zondige verlangens. Paulus zegt, die brengen je naar het verderf. En als je Christus niet kent, brengen ze je naar het eeuwige verderf. Dus die oude kleren, die oude mens, uittrekken, uitdoen. En die nieuwe mens aandoen. Wat is die oude mens dan heel concreet? Nou, je zou dat eens even na moeten gaan, na onze tekst, hè, vanaf vers 25. Daar gaat Paulus eigenlijk in het beeld verder, maar dan met hele concrete dingen. Hij zegt, leg de leugen af. Dus, leugentjes vertellen. Iemand bedriegen. Iemand om de tuin leiden. En leg vuile taal af. Verkeerde woorden. Schunnige grappen, dubbelzinnige woorden, leg ze af, stop ermee. Want je hebt Christus leren kennen. Dat kan niet samengaan. Die oude mens uittrekken. Ja, Paulus heeft het ook nog over boos worden en over kwaad worden. Kijk, soms kun je terecht boos worden, maar je moet niet vastbijten in je boosheid en dat gaan voeden, zodat het wrok gaat worden. Ga niet naar bed voordat je die boosheid hebt afgelegd en voordat je het met een ander hebt goed gemaakt. En geef de duivel geen plaats. Kijk, de duivel die is erop uit, hè? Om alles tussen mensen in de war te schoppen en alles tussen mensen overhoop te halen, zodat het één grote chaotische bende wordt. Geef de duivel niet de gelegenheid om dat te doen. Of diefstal, zegt Paulus. Oneerlijk aan je geld komen. Hoe je dat dan ook doet. Misschien helemaal niet zulke grote bedragen. Maar het is wel steen. Of hoe je over anderen praat. Roddelen. Iemand zwart maken. Slechte dingen over iemand vertellen. Berichtjes sturen op Snapchat om iemand in een kwaad daglicht te stellen. Zodat anderen ook zo gaan denken, zo verkeerd gaan denken over iemand anders. Of misschien wel in een berichtje iemand kwetsen, iemand pijn doen, pesten bijvoorbeeld. Paulus zegt, dat is allemaal de oude mens. Trek die jas van de oude mens uit. Of verlangens naar seksuele onreinheid. Dat kan op hele verschillende manieren. En laat het duidelijk zijn, daar spreekt Paulus ook in deze brief over. God heeft de seksuele omgang, de seks gegeven als een mooie gave tussen man en vrouw. Maar je weet ook, het bederf van het beste, dat is het slechtste. Dan moet je maar eens even naar het begin van het volgende hoofdstuk kijken. Daar wijst Paulus ook heel nadrukkelijk op. Om juist ontucht en onreinheid af te leggen. Daarmee te stoppen. Om te kijken. Die zondige plaatjes. Of die onreine video's. Of die vuile filmpjes. Waarop het mooie wat God gegeven heeft. Open en bloot. Zo gepraktiseerd wordt. Dat het niks meer met de echte liefde te maken heeft zoals God dat bedoeld heeft. Leg het af. Breek ermee. En dat moet je elke dag weer doen, zegt Paulus. Want je moet worden wat je bent als christen. Als je christen geworden bent door genade. Dat wonder van Gods genade. Dat je vanuit de duisternis tot zijn licht getrokken bent. Dat je een nieuwe mens mag zijn. Dat moet je nou ook elke dag weer worden. Want dat gaat niet vanzelf. Dat is de strijd van het geloof. Dat is de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Je moet elke dag weer worden wat je bent. En dan zou ik kunnen verwijzen naar de doop. Want dat speelt op de achtergrond mee, gemeente. In de doopsformulier wordt dat ook gezegd. Dat is de bedoeling van Christus. Dat je met Christus begraven wordt in zijn dood. En met hem opstaat tot een nieuw leven. Met andere woorden, als je gedood bent, dan vraag ik je vanmorgen heel persoonlijk. Is dat nou in je leven al gebeurd? Dat je met de Heer Jezus ondergegaan bent. En weer opgestaan bent tot een nieuw leven. En als je christen bent geworden, is dat nou je dagelijkse praktijk, wat in de doop zichtbaar is geworden, dat je bent ondergegaan en dat je elke keer weer die oude mens aflegt en die nieuwe mens aandoet om voor God te leven. Ja, je moet elke dag weer worden wat je bent, want de duivel... Kijk, en dan kan ik ook verwijzen naar deze brief in Efeze 6. Daar zegt Paulus, als het gaat om de duivel, zijn listen zijn ons niet onbekend. Met andere woorden, hij probeert ons op allerlei mogelijke manieren te verleiden. Om ons wel tot zonde te brengen. Hij bedriegt ons, gemeente. Het is soms net als met een reclame. Hè? Je pakt misschien op internet, zoek je wat op voor een mooie vakantie. En je ziet een appartement en een huis. En dat ziet er prachtig uit. Prachtige foto's, het is een plaatje. En je denkt, ik boek het. Nou, mooi. Mooie vakantie. En dan een aantal maanden later, als je dan daadwerkelijk op de plek van bestemming bent. En dan kom je aan en dan denk je, is dit het? Het zag er allemaal zo mooi uit, maar het is smerig, het is vies, het is oud, het is gedateerd. Je hebt het gevoel dat je bij de neus genomen wordt. Kijk, dat is nou het werk van de duivel, gemeente. Om je erin te laten trappen. Hij laat je de zonde als heel aantrekkelijk en mooi voorstellen. En dan vindt die aansluiting in je eigen hart, in die oude mens die nog zit te vroeten. Maar als je christen bent, gemeente, je werkelijk de Heere kent, wat gebeurt er dan? Nou, dat zegt Paulus hier ook in dit stukje. Dan bedroef je de Heilige Geest. Dan doe je de Heilige Geest verdriet aan. De Heilige Geest die in je woont. Die je hart en je leven gemaakt heeft, je lichaam gemaakt heeft, tot zijn tempel. Daar wordt de Heilige Geest ontzettend verdrietig van. Als we de zonde toelaten in ons leven, als we er niet tegen strijden, als we het accepteren. Daarom zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest van God niet. En als je christen bent, dan voel je dat toch ook wel. Je kunt erin trappen. Waar is de zonde dan zo leuk? Vroeg of laat kom je toch weer tot de ervaring. Wat is de zonde bitter? Ik trap er God mee op zijn hart. Doe God verdriet aan. En je ziet bij wijze van spreken de tranen in de ogen van de Heilige Geest. Als je in de verleiding van de duivel, als je erop ingegaan bent. De duivel bedriegt gemeen. Die misleidt. Het is misleidende reclame die hij maakt voor de zonde. Het lijkt zo mooi, maar je komt er bedrogen mee uit. En als er vanmorgen mensen, ouderen en jongeren in de kerk zitten, die de Heer Jezus niet kennen en die hun plezier nog hebben in de wereld en in de zonde, en die denken dat dat het is, ja, dat kan wel mooi lijken en dat kan wel leuk lijken. En het kan wel zijn dat het leven van een christen saai lijkt en dat het leven juist van een niet-christen, dat je alles kunt doen wat je wilt, dat dat mooi is. Maar dat is het bedrog van de duivel. Kijk maar in Genesis 3. De duivel die bedriegt Adam en Eva. Hij belooft gouden bergen. Hij zegt, als jullie van die vrucht eten, dan zul je als God zijn. Dat belooft hij. Hij belooft gouden bergen. Maar het loopt uit op de eeuwige ondergang. Je dat in de gaten. Dat de duivel niet je behoud op het oog heeft. Dat de duivel maar één ding wil. En dat is je meenemen naar het eeuwige verderf. En daar zet hij alles voor in. Daarom, een christen is ook gewaarschuwd. Trek die oude mens uit. Trek de wapenrusting aan. Trek die nieuwe mens aan. Elke dag weer die oude kleren aantrekken. Zeker een christen wordt niet volmaakt. En het is ook niet zo dat je zegt, als je die oude kleren hebt uitgetrokken, hè, dat zo blijft. Want die oude mens die zit in je, die moet je elke dag weer uittrekken, om het zomaar eens even te zeggen. Die raak je hier niet kwijt in dit leven. Maar wat is nou een groot verschil tussen een christen en een niet-christen? Dat een christen wel in zonde kan vallen, maar hij kan er niet meer in blijven leven. Hij komt tot een moment dat hij weer zich ervan bekeert. En dat beleidt voor God als zonde en schuld. En een niet-christen, die misschien wel denkt dat hij een christen is, die zegt, ja, maar och, één keer in zonde vallen is allemaal niet zo erg. Want de Heer Jezus is voor je zonde gestorven. En waar doe je nou moeilijk over? Dat is allemaal voorbij. Dat is niet wat een echte christen zegt. Die voelt, ik bedroef de Heilige Geest, door wie ik verzegeld ben tot de dag van de verlossing. God heeft mij zo'n groot wonder van genade gegeven, dat ik hem mag kennen en dat ik zijn kind mag zijn. En dat mijn leven en mijn lichaam een tempel van zijn Heilige Geest is geworden. En als ik die dan verontreinig door mijn zonde, dan kan ik niet doen alsof dat niks is. Dan breekt dat mijn hart. Dan zeg ik met David in Psalm 51, herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Dat is wat God doet. En dat gaat dus elke dag door. En dat zie je ook in dat vers 23, wat tussen 22 en 24 in staat. Ik heb er net al even op gewezen, hè, dat je vernieuwd wordt in je gemoed. Dat staat er ook op zo'n manier dat dat niet één keer is, maar elke keer weer opnieuw. Dat dat ook weer zo'n doorgaand proces is. Je wordt vernieuwd. En die oude mens aandoen, dat betekent dat de Heilige Geest je tot bekering gebracht heeft en dat je elke dag weer vernieuwd wordt. Je doet de nieuwe mens aan. En de nieuwe mens, ja, dat is ook een uitdrukking die we misschien niet 1, 2, 3 zo helemaal snappen. Maar de nieuwe mens is dat wat God gedaan heeft in mijn hart en in mijn leven. Ik ben nieuw geworden door de Heilige Geest. Zeker die oude mens is er nog wel, maar die oude mens heeft het uiteindelijk niet meer voor het zeggen. Er is een nieuwe mens, die van God komt, die door God geschapen is, staat hier. En die zorgt ervoor dat ik vernieuwd word. Je zou kunnen zeggen dat is een geestelijk verjongingsproces. Kijk, als je wat ouder wordt, dan wil je er misschien wel graag weer jonger uitzien. He, als je nog niet zo oud bent, dan wil je er soms wat ouder uitzien. Want ja, dan tel je mee bij die en bij die. Maar als je weer wat ouder gaat worden, en als je misschien op een leeftijd komt waarop ik ben, dan denk je, ik zou er nog wel eigenlijk weer wat jonger uit willen zien. En er zijn mensen die er van alles aan doen om er weer jonger uit te zien. Maar ja, dat kun je wel doen, maar je wordt ouder. Maar deze geestelijke vernieuwing maak je niet oud. Als je tot bekering komt, dan word je ook geen oud mannetje of een oud vrouwtje, om het maar zo even te zeggen. Zoals soms eens gedacht wordt. Nee, je wordt geestelijk jong en fris. Want je hart wordt gevormd door de Heer Jezus naar zijn beeld. Een leven als christen, dat is niet saai. Dat betekent niet dat je wereldje ineens kleiner wordt en dat de aardigheid eraf is. Maar je leven die krijgt juist perspectief en uitzicht. Je gaat je leven zien in het licht van de eeuwigheid. In het licht van de vervulling van Gods beloften straks. Het nieuwe van de eeuwigheid komt al in je hart. In de catechisme staat het beginsel van de eeuwige vreugde mag je al in je hart voelen. Dat is het. Dat is de nieuwe mens. Die naar God geschapen is. In ware rechtvaardigheid, gerechtigheid en heiligheid. Dus tegenover het negatieve, het uitdoen van die oude mens, staat hier het positieve, het aantrekken van die nieuwe mens. En waaraan moet je dan bij die nieuwe mens denken? Nou, je mag allereerst denken aan Christus zelf. Paulus schrijft ook in een van zijn brieven, in de Galatenbrief is dat, u hebt Christus aangedaan. U hebt Christus aangetrokken. Nou, dat is wat ik net al even zei. Met hem begraven zijn, met hem opstaan, aan hem verbonden zijn, aan Christus verbonden zijn en blijven. De nieuwe mens aandoen, dat betekent de gemeenschap met Christus elke dag zoeken. Zonder hem kun je niet. Kun je ook die oude mens niet afleggen. Die oude kleren uittrekken en die nieuwe kleren aandoen. En wat zijn dan die nieuwe kleren? Nou, die nieuwe mens, die is geschapen naar het beeld van God. Dat bedoelt Paulus. Dat zijn we in de zondeval kwijtgeraakt. Dat beeld van God. God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dat is stuk gegaan in het paradijs. En wat doet de Heilige Geest nou? Die herstelt dat in je leven. Die geeft dat beeld weer terug. En dat beeld heeft twee kenmerken. Gerechtigheid en heiligheid. En gerechtigheid betekent dat je in de rechte verhouding tot God staat. Dat je in Christus recht voor God staat. Dat God je aanziet in hem. Rechtvaardig. En heilig betekent dat je aan God toegewijd bent. Zie je dat er bij elkaar hoort? Vergeving van zonden. Weer recht tegenover God staan. Omdat Christus al je zonden vergeven heeft. Door zijn bloed. En weer toegewijd worden aan God. Weer gaan leven zoals God het wil. Je krijgt een nieuwe levensrichting. Je wordt gericht op God. De nieuwe mens aan. Wat betekent dat ook heel concreet? Nou, daar kun je vandaag samen eens over nadenken en over praten. Want dat legt Paulus hier uit. He, zoals je al die zonden moet afleggen, zo moet je al die andere dingen aandoen. Hij heeft het over de waarheid spreken. De leugen afleggen betekent tegelijk de andere kant, de nieuwe mens, de waarheid spreken. Eerlijk, oprecht zijn, op school, tegenover docenten. Tegenover je ouders. Tegenover anderen. Oog hebben voor je naasten. Voor anderen die het moeilijk hebben. Misschien wel die ene in de klas. Die door anderen juist er buiten gesloten wordt. Dat je als christen juist aandacht hebt voor zo'n iemand. En dus vraagt hoe het met hem of met haar is. Paulus zegt, laat je woorden ook opbouwen. Kijk, je kunt heel wat met woorden doen. Hè. Je kunt met woorden iemand raken en met iemand kwetsen en iemand pijn doen. Dat is de oude mens. Maar het tegenovergestelde, dat is de nieuwe mens. Dat je met je woorden opbouwt. Een andere bemoedigt. Een goed woord van de Heer Jezus probeert te vertellen en te spreken. En van God wijsheid ontvangen om op het juiste moment dat te zeggen, daar ook om bidden. Dat is de nieuwe mens aandoen. Dat heeft dus te maken met wat je tegen iemand zegt, hoe je naar iemand kijkt. Die nieuwe mens, ik kan het maar even aanstippen vanmorgen. Paulus zegt, dat betekent ook dat je barmhartig bent en vergevingsgezind bent naar anderen toe. Slot van dit hoofdstuk. Want God is zelf in Christus zo ook tegenover ons toch. Hij vergeeft al onze zonden. Hij is zo goed dat hij mij, zondaar, die de eeuwige ondergang verdiend heeft, het eeuwige leven geeft en al mijn zonde en schuld wegdoet, verzoent. God vergeeft in Christus al mijn zonden. Paulus zegt, dat kan toch ook niet zonder gevolgen blijven in hoe je met een ander omgaat. Dat je ook vergevingsgezind wordt. Dat je ook vriendelijk wordt zoals de Heere vriendelijk is. Genadig en zeer barmhartig. We kunnen zo gemakkelijk anderen zomaar beoordelen en veroordelen. Maar als je zelf beseft, gemeente, dat God mij beoordeelt. Dat God alles van mij ziet en alles van mij kent. Dan ga je toch beseffen. Als ik niet van genade kan leven. Als er het bloed van de Heere Jezus niet was. Waar zou ik het dan moeten zoeken? Dat maakt toch nederig. Zachtmoedig. Dat je als christen altijd weer bedenkt. Ik leef van Gods ontferming. Je altijd maar weer bedenkt. Als God niet ingegrepen had in mijn leven. Op welke manier dan ook. Dan was er nooit van bekering in mijn leven sprake geweest. En dan was er nooit in mijn leven van verzoening en vergeving sprake geweest. Dan zou ik nooit tot zijn kind aangenomen zijn. Als God dat in mijn leven niet gedaan had, dan heb ik me toch niet te verheffen boven anderen. Dan vervult dat mijn hart, zegt Paulus, door de Heilige Geest, zo dat ik ook anders naar anderen ga kijken. Bij het kruis van de Heere Jezus, daar leer je die oude kleren uit te trekken en die nieuwe kleren aan te doen. Daar waar het bloed van de Heere Jezus druppelt tot vergeving van zonde. Daar word ik een nieuwe mens, een nieuwe schepping, gemeente. Dat is het werk van Gods Geest. Zie, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En nu in de praktijk, elke dag bidden om de doorwerking daarvan. Door de Heilige Geest in mijn hart, in mijn leven. Die oude kleren uittrekken. Zodat anderen me herkennen aan die nieuwe kleren. Zodat anderen, als ze me zien, zullen zeggen: daar is iets van de Heere Jezus bij die en bij die te vinden. Daar moet het toch om gaan. Niet om mij. Maar dat anderen iets van de Heere Jezus zien. Het gaat vast wel eens voor de spiegel staan. Bekijken of je er goed uitziet. Of je de juiste kleren hebt aangetrokken. Wat bij elkaar past. Zodat je voor de dag kunt komen. Ga ook voor de spiegel van Gods woord elke dag staan. Om te zien of je die nieuwe kleren al hebt aangedaan en die oude kleren hebt uitgetrokken. Dat is toch het gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wat wilt u nu dat ik zeg? Om anderen ook te bereiken. Om anderen te laten zien hoe goed u bent. Maar ook hoe hun leven ook veranderd kan worden. En dat er niks mooiers is dan het volgen van de Heer Jezus. Dan word je toch bewogen met mensen die alsmaar misleid worden door de duivel. En die daarop ingaan en die doen alsof er niks aan de hand is. Dan leven mensen toch in het allergrootste gevaar. Dat kun je toch ook niet zomaar langs je heen laten gaan. En zeggen, nou ja, dat zien ze niet en ze willen niet. En ieder zoekt het maar uit en ieder mag zijn eigen keuzes maken. En natuurlijk, ieder... Je kunt iemand niet dwingen om tot geloof te komen. Dat hoeft ook niet. Wij kunnen ook niemand bekeren. Maar zijn we bewogen met mensen? Zijn we zo bewogen dat we de nood van anderen zien die de Heere Jezus niet kennen? Ook van mensen in de kerk die misschien wel in de kerk zitten, maar voor de rest hoeft het allemaal niet zo van hen. Misschien ken je die wel in je eigen omgeving. Misschien is het wel een vriend van je of een vriendin van je. Misschien is het wel iemand met wie je optrekt in je studie of in je werk. Dat je zegt, het is iemand die is aardig, die is lief en die is goed voor me. Maar die kent de Heere Jezus niet. Bid je dan ook voor zo iemand? En dat God je wil gebruiken en wil inschakelen. Juist door die oude kleren uit te trekken elke dag. En die nieuwe mens aan te doen. Dat proces dat gaat door. Totdat straks die oude mens helemaal dood is. Dat gebeurt gelukkig een keer. In het leven van een christen. Dat die oude mens helemaal afsterft. Dat is het moment dat je hier op aarde sterft. En daarom is het sterven voor een christen. Dat blijft natuurlijk altijd moeilijk. Hè? De dood blijft een vijand, zegt Paulus. Maar er zit voor een christen ook een kant aan. Dan wordt het toch weer anders. Want dan is die oude mens voor goed verleden tijd. Dan is oude kleren definitief in het graf. En mag ik in nieuwe kleren. God volmaakt dienen. Kleding gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Maar ook de kleding van de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Zoals Johannes dat zegt bij de bruiloft van het Lam. Met andere woorden, daar ben ik zoals ik zijn moet. Met woord en daad. Om God te verheren. En om God groot te maken. Krijg je er zin in. De zin in. Die oude kleren uit te doen. En die nieuwe aan te doen. Het beste wat er is. Het mooiste wat er is. Ga zo met de Heer Jezus verder. In je leven.